Wat zijn jouw top 3 problemen met het bewerkt voedsel? Wat zijn jouw struggles daarmee dat jij zegt als arts zijnde van oké, dit vind ik echt problematisch of slecht voor de gezondheid van de gemiddelde Nederlander?
Ja.
Zoetstoffen.
Ja.
Ik heb de vraag opgeschreven. Slecht of de oplossing voor oneindige suikerconsumptie? Wat kan je daarover vertellen?
Hey yo, die korting is lit. Alle mensen worden fit. Full body workouts of gesplit.
Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die sportpoeder app, want
die korting is lit.
Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.
Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe sportpoeder podcast. En vandaag gaan we weer eventjes wat dieper in op de gezondheid, maar ook over de fabels die de laatste tijd steeds vaker de jaren rondgaan over zoetstoffen, ongezonde dingen, noem het allemaal maar op. Ik ben er vandaag met onze huisarts, dokter Diederik Smit.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door jouwgezondheidstest.nl. Ben je benieuwd naar je gezondheid of heb je specifieke gezondheidsklachten waar je onderzoek naar zou willen doen? Ga dan naar de website van jouwgezondheidstest.nl en kies een onderzoek wat het beste bij jou past.
Hij is van alle markten thuis. Ja, Diederik, van harte welkom. Leuk dat je er weer bij wilde zijn.
Ik ben er graag bij.
Dank dat we in Tilburg mochten zijn, in het ETZ. We gaan vandaag dus weer iets meer in op de gezondheid. Superleuk dat je weer kijkt en luistert. Ben je nou via YouTube aan het kijken? Laat even een like achter en klik op die abonneerknop. Zou je ons erg mee helpen. En ben je nou via Spotify aan het luisteren tijdens je cardio of andere lichamelijke activiteit? Goed bezig, ga ze door. Laat eventjes 5 sterren achter en geef het die volgknop. Of druk even op die volgknop. En zet dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte blijft van de beste podcast wat betreft fitness. Diederik, vandaag gaan we het hebben over de ongezonde componenten van voeding ontkracht. Want er wordt altijd heel vaak gezegd wat ongezond is. En om er gelijk mee af te trappen, een van de grootste basisbehoeften van de mens, water. Hoeveel water drinken is nou precies gevaarlijk? En ook, misschien leuk om het daar zo over te hebben wat betreft kraanwater. Wordt ook steeds vaker in opspraak. Ik zag gisteren ook weer iets voorbij komen van de Voedingsdienst van Waarde volgens mij. Je hebt er ook een beetje onderzoek naar gedaan. Maar wat is een beetje de maatstaf voor water wat je moet drinken?
Ja, dat hangt natuurlijk helemaal af van wat je allemaal doet op een dag. Als jij de hele dag lichamelijk actief aan het bezig bent vanwege het werken of het is heet, ja, dan is je behoefte aan vocht natuurlijk veel groter. Maar als we even de excessen weglaten, heb je 2 à 3 liter per dag is een mooi streven. Voor water geldt wel dat het is makkelijker te weinig te drinken dan te veel. Dus als je safe wil zitten, kan je natuurlijk misschien wat meer dan 3 liter pakken. Maar het is niet zo dat dat nou enorm veel meerwaarde heeft om heel ver boven die 3,5 liter te gaan zitten op een dag. Het is niet alsof het een bepaalde reinigende werking heeft of iets dergelijks. Je moet veel vaker naar de wc. Dat kan ook heel vervelend zijn. Als je een podcast moet opnemen bijvoorbeeld. Maar dat is een beetje de richtlijn. 2 à 3 liter per dag.
Oké. Okay. En wat is dan gevaarlijk? Want ik hoor altijd, even een voorbeeldje. Ik heb een tijdje terug mijn ouders een beetje geprobeerd aansporen tot gezonder te gaan leven. En ze gingen dus ook, mijn plan was voor hun om te beginnen met meer water te drinken. Want dat verzadigt sowieso ook een beetje wat meer.
Ja.
Dus ik heb speciaal van die flessen gekocht, van die Camelback dingen, weet ik veel wat. En ik zeg, je moet 3 van die dingen drinken op een dag. Dat is 3 liter. Ja. Ja, joh, veel doen normaal, krijg het echt niet weg.
Ja.
Maar dat is gevaarlijk, zei mijn moeder dan. Maar wat is gevaarlijk qua hoeveelheid water? Wanneer krijg je echt die watervergiftiging?
Die waterintoxicatie, daar moet je echt wel flink je best voor doen. Het kan wel, maar dan moet je echt richting de 7, 8 liter per dag gaan. En dat komt omdat het menselijk lichaam in enorm goed in staat is om water kwijt te raken. En daarom gaan we ook gewoon heel veel plassen als we veel drinken. Je kan door middel van het antidiuretisch hormoon, dat is het hormoon dat water vasthoudt, wat je nodig hebt als je in de woestijn een wandeling maakt, bijvoorbeeld. Of 's nachts, ook wel prettig, dat je niet te veel urine aanmaakt. Maar als dat hormoon helemaal wegvalt, dus je niks meer aan water vasthoudt via de nier, dan plas je 8, 9 liter per dag, misschien nog wel meer. Dus dat is het lichaam in staat om kwijt te raken. En pas als je daar echt duidelijk overheen gaat, dan kan je een waterintoxicatie krijgen. En dat uit zich in het bloedonderzoek als een hyponatriumie, dus een hele lage natriumspiegel. En dan wil het water vanuit de bloedbaan de cellen in, waaronder de hersencellen. En dat geeft zwelling van de hersenen en allerlei nare gevolgen ten dien. De meest bekende situatie wanneer we waterintoxicatie kunnen krijgen is bij marathonlopen. Daar wordt natuurlijk heel erg gewaarschuwd voor dehydratie, dus vochtverlies. Dus je moet het compenseren. En grappig genoeg is het meest voorkomende probleem na marathonlopen niet dehydratie, maar waterintoxicatie. Omdat mensen dat zo ontzettend fanatiek aan het overcompenseren zijn.
Even.
En dus met soms uitval of epileptische insulten bij de finish liggen. Maar zo in normale omstandigheden, als je het vocht niet acuut 5, 6 liter drinkt, maar verspreid over de dag, is het bijzonder lastig om dat gevaarlijk te maken.
Oké. Wat is de bare minimum van water?
Ja. Ja, het grappige is dat het lichaam dus extreem goed water kan vasthouden. Dus je kan heel lang zonder water. Dus de bare minimum om niet dood te gaan. Nou ja, dat is je kan een tijd zonder. De bare minimum om je nieren goed te laten functioneren. En voor je gezondheid optimaal. Ik zou zeggen 1,5 liter is eigenlijk wel het minimum. En ik denk dat er best wel veel mensen daar nog niet eens aankomen.
Ja, dat was mijn volgende vraag. Denk jij dat de gemiddelde Nederlander genoeg water drinkt?
Ik denk dat dat vaak een probleem is. En nu, omdat je nieren zo effectief water vasthouden, gaat ook dat vaak wel goed. Je kan dat in een bloedonderzoek soms wel zien aan een verminderde nierfunctie of aan stoornissen in de zoutbalansen. Dus het lichaam heeft wel compensatiemechanismen om ervoor te zorgen dat je daar niet in de problemen komt. Het gaat dan echt vaak mis op het moment dat mensen helemaal terugvallen in een vochtinname. Als je een buikgriep hebt, moet overgeven, of als je ziek bent met griep, dan ja, op een of andere manier willen we dan niet meer drinken en niet meer eten, maar gewoon in bed liggen uitzieken. Dat zijn wel de omstandigheden waarin je dan echt in de problemen komt en nierfalen kunt ontwikkelen. En dat zien we dan met name nog bij de wat oudere groep. Dus dan heb ik het echt over 60, 70-plussers. Die hebben wat minder regulerend vermogen, kunnen minder makkelijk water vasthouden, hebben sowieso minder dorstprikkel. En als die dan een keer een dag ziek worden, ja, dan kunnen ze echt met problemen in het ziekenhuis belanden. Dat zien we toch bijna dagelijks, moet ik zeggen.
En als we het dan over water hebben, ja, ik ben heel geobsesseerd door water op het moment. Maar, want heel veel mensen rekenen cola zo ook mee als water. Ik snap dat daar water in zit, maar kan je dat
meer dan 99% water, Red?
Ja, cola zero dan.
ja, dat klopt. Ja.
Ja, er zit natuurlijk wel veel suiker in een normale cola dan bijvoorbeeld. Maar dat, zou je dat dan ook meerekenen als water?
Nee, het is geen water. Dat is hetzelfde als zeggen dat lasagne tomaten zijn. Ja, het zit erin, maar het is wel een ander gerecht. Ja.
Nee, maar meer mensen drinken de laatste tijd tegenwoordig steeds vaker frisdranken of andere bepaalde zoete drankjes. Ja. En kijk, heel veel mensen drinken natuurlijk ook zero drankjes. Daar gaan we zo meteen nog eventjes over hebben, over de zoetstof, et cetera. Maar moet je dat dan meerekenen als je waterconsumptie? Staat dat eigenlijk
los? Ja, nee, je kan het meerekenen als drinkconsumptie. Dus als ik het over 2 à 3 liter per dag heb, en dat bestaat voor onder andere 1,5 liter uit cola of cola zero, dat telt wel mee. Want er zit wel genoeg water in om aan die vochtbehoefte te voldoen. Alleen als je vraag is het beter dan water? Dan is het antwoord nee. Water is in principe het beste wat je kan drinken. Maar goed, er moet wel vocht in. En als je absoluut geen water wil drinken, kan drinken, het smerig vindt, wat dan ook, en niet een liter per dag haalt, maar als je met zero-dranken, met thee of koffie, allemaal het liefst zonder suiker, wel aan 2,5 liter komt, dan is dat prima. Dan is dat altijd nog beter dan te weinig drinken, maar het beste is gewoon alleen maar water drinken. Helaas moet ik dat toegeven, want ik ben zelf echt waardeloos verslaafd aan cola.
Oh, ik dacht, je wil wat water hebben.
Ja, ik kwam vandaag zelfs met blikjes cola zero voor me.
Die vindt was cola zero zo lekker dat ik gewoon 4 blikjes cola zero voor hem had meegenomen. Dus,
practice what you preach. Yeah.
Take care of your patients, zeg ik dan maar. Tables have turned. Nee, geitje hoor. Oké, water. Iets wat water vasthoudt is zout. Hoe gevaarlijk is zout precies voor je? Ja. Kijk, ik doe royale doseringen met zout, maar ik drink ook heel veel water. Dus dat filtert het enige. Het is natuurlijk niet gelijk de oplossing, maar hoe gevaarlijk is zout precies voor je?
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door MyProtein. Wil jij de lekkerste kortingen? Ga dan naar de app in de App Store of de Play Store of ga naar sportpoeder.nl.
Zout is, we hebben daar in de healthcast met vasculair internist Lars Valken, die eind augustus online gekomen is. Ik denk dat dat eerder is dan de uitzending van deze podcast. Gaan we het uitgebreid over zout hebben. Zout is een probleem om allerlei redenen. En misschien wel de voornaamste is dat het leidt tot hoge bloeddruk. En een hoge bloeddruk wil niet altijd zeggen volgens de definitie een bloeddruk van 140 over 90 of hoger. Maar kan ook betekenen dat als je een normale bloeddruk hebt van 120, 80, dat die 125, 85 of 130, 90 wordt. Wat formeel normaal is. Maar uiteindelijk op de lange termijn is het beter om de bloeddruk juist gewoon laag normaal te hebben. En hoe dat werkt, dat is best wel grappig. Dat zit anders dan je zou denken, want de eerste aanname was zout zorgt voor water vasthouden, want water en zout gaan gekoppeld. Dus je hebt meer volume in je bloedbaan, dus dat geeft een hoge bloeddruk. Dat werkt dus eigenlijk best wel anders. Zout zorgt ervoor dat je lever glucose gaat omzetten in fructose, fruitsuiker, via het aldose reductase systeem. En fructose, bij de afbraak daar weer van in de lever, komt onder andere urinezuur vrij. En urinezuur zorgt voor het tegenwerken van stikstofoxide, waardoor vaten gaan samenknijpen. En urinezuur zorgt in de nieren voor de afgifte van het hormoon renine. En renine is een bloeddrukverhogend hormoon via een aantal stappen. Dus het grappige is dat zout vooral bloeddrukverhogend werkt via fructose, die je zelf maakt. En de reden dat fructose aangezet wordt, heeft te maken met het feit dat heel even kort de zoutgehalte van je bloed stijgt, de osmolaliteit. Als je dat tegengaat door tegelijkertijd met het zout ook veel te drinken. Dus stel, je gaat een pizza eten, maar je drinkt vooraf aan de eerste slice drink je een half liter water. Dan kan je dat negatieve effect, pizza eten is niet goed hè, maar stel, je drinkt dat halve liter water voordat je begint aan de pizza, dan kan je dat negatieve effect op je bloeddruk tegengaan en voorkomen.
Ja.
En dat is natuurlijk vanzelfsprekend voor mensen die heel veel water drinken, die lossen dat effect van zout een beetje vanzelf op, doordat ze altijd veel water drinken. Dus daardoor voorkom je een klein beetje dat negatieve effect van zout op je bloeddruk.
Ik heb afgelopen zondag toevallig een hele lekkere pizza op.
Het voelt eigenlijk
mag niet. Maar ik heb toen tegelijkertijd een half liter water.
Ja, dus het moet de zout op hetzelfde moment je bloedbaan binnenkomen als het water.
Ah, okay. Ja.
En de meeste mensen gaan natuurlijk eerst zout eten of sushi of zout.
Dan een uur of twee uur later of
dan
in de nacht.
Dan komt die dorstprikkel, maar dan ben je te laat. Dus je wil dat water met de maaltijd of voor de maaltijd tegelijkertijd wil je in je bloedbaan krijgen, waardoor je dat negatieve effect van zout op de bloeddruk vermindert. En wat is nou de ellende van zout? Het zit overal in. Het wordt overal toegevoegd als smaakmaker. Dus dat is een van mijn twee grootste bezwaren tegen bewerkt voedsel. Dat er vaak meer zout in zit dan je lief is. En dat dat dus via deze route bijdraagt aan gezondheidsproblemen.
Ja, precies. Maar dat draagt dus eigenlijk bij aan gezondheidsproblemen, omdat er dus eigenlijk ook te weinig water geconsumeerd wordt. Dus dat eigenlijk een beetje in verband.
Ja, of je kan om andersom zeggen, als je water consumeert, dan voorkom je het negatieve effect.
Ja. Dat is een van de twee.
Ja.
Oké. Waar ik de laatste tijd best wel fan van ben, is Himalaya zout. Is dat dan nog een verschil wat heel erg merkbaar is? Of is het minder slecht? Of is het juist de beter minder slecht, omdat er iets meer mineralen is?
Ja, dat is het meer. Kijk, tafelzout is natriumchloride. En natriumchloride, dat is het probleem.
Ja.
Kaliumchloride en magnesium en dat soort zouten, proeven ook zouten, hebben minder impact op dat hele systeem, die cascade die ik net uitgelegd heb. Het iets minder ongezond alternatief.
Okay. Nee, ik wilde toch eventjes vragen. Omdat ik weet dat heel veel mensen er fan van zijn. En mensen gebruiken het ook iets van 0,5 gram tot 1 gram in hun pre-workout. Ze het eraan toevoegen.
Klein beetje bloeddrukverhoging is juist prettig voor die workout.
Ja, maar zolang het maar gepaard gaat met water. Weet je wel, je moet geen gram zout gaan dry scoopen. Je moet het wel op laten lossen in water. Kleine tip. Oké, volgende onderwerp. Cholesterol.
Ja.
Is natuurlijk iets wat een hele negatieve lading heeft. Maar wat ik van jou heb geleerd, we hebben het natuurlijk in de vorige podcast ook wel eens een paar keer over cholesterol gehad. Goed of slecht, klein voorbeeld. Sommige gasten eten 8 of 10 eieren op een dag. Ja. Is dat nou eigenlijk slecht voor je? Want iedereen zegt, eieren, cholesterol, dit is zo. Maar daar valt natuurlijk wel wat over te zeggen.
Ja, weet je, cholesterol die via de voeding binnenkomt, dat is één van de problemen. En als je veel eieren eet, komt er meer cholesterol in je bloedbaan via je voeding. Maar het probleem is bij de meeste mensen dat cholesterol in belangrijke mate door cellen zelf gemaakt wordt. En vooral door de lever. Elke cel kan cholesterol maken. Dus elke cel kan voorzien in zijn eigen cholesterolbehoefte. En dat is ook noodzakelijk. Cholesterol hebben we nodig voor allerlei processen. In de cel, het maken van hormonen, et cetera. Cholesterol, als wij het over cholesterol hebben, hebben we het vaak over cholesterol die we in het bloed meten. Dat is het cholesterolverkeer. Hè? Dus van de ene cel naar de andere cel. En daarvan weten we dat cholesterol in hoge spiegels in het bloed is de veroorzakende factor van aderverkalking. En daarom is de slechte en negatieve lading daaraan gekoppeld. Als je alle cholesterol uit het lichaam wegtovert met een knip in de vingers, dan overleef je de rest van de dag niet. Maar als je het cholesteroltransport, zie het maar even als de auto's op de snelweg, als je dat beperkt tot een minimum, dan heb je juist de gezondheidsvoordelen. Want je hebt nog steeds op alle plekken cholesterol waar je het nodig hebt. Maar je hebt minder verkeer. Dus het asfalt blijft langer goed. Zo moet je het eigenlijk zien.
Okay.
En dat is, daar kunnen we een heel uitgebreid, hebben we vaker ook wel over ingezoomd over goed en slecht cholesterol en hoe kan je dat beïnvloeden. Maar cholesterol wordt dus met name door de lever zelf gemaakt. En vet en suiker zijn allebei, vooral de verzadigde vetten, zijn allebei voedingsmiddelen die veel meer impact hebben op hoeveel cholesterol de lever maakt dan het daadwerkelijk consumeren van cholesterol bevattende voedingsproducten.
En dat zit nou weer precies allemaal in bewerkt voedsel, juist, voornamelijk. Oké. Nog één klein vraagje over cholesterol. Stel dat, want ik weet dat heel veel van de mensen die het luisteren regelmatig eieren consumeren. Ja. Voor de vetten die erin zitten, maar ook omdat het eiwitrijk is. En eieren zijn nou eenmaal gewoon lekker. Dat is subjectief. Ja. Maar de hoeveelheid eieren die je eet op een dag bijvoorbeeld, is dat nou echt zo slecht? Want daar gaat altijd, ik heb sommige gasten die doen 20 eieren die je eet op een dag. Nou snap ik dat dat erg extreem is.
Ja.
Maar ik eet soms ook wel eens in de bulk 4 of 6 eieren in een ochtend. Ja.
Ik geloof niet dat eieren per se zo heel erg slecht zijn. Het is natuurlijk wel een calorierijke manier om aan je eiwitten te komen. Dan denk ik, ja, daar hebben we op zich best wel mooie alternatieven voor. Dus als je een eiwitrijk dieet wil volgen, misschien kan je ook voor voedingsmiddelen kiezen waar bijvoorbeeld meer vezels in zitten, waar meer antioxidanten in zitten. En kan je eiwitverrijking op een andere manier toepassen. Dus ik ben een beetje bezorgd over de eenzijdigheid van je dieet en de extra calorieën die het oplevert.
Ja, het is wel als je 's morgens zoveel eieren eet, dan hoef je niet de rest van de dag meer veel vetten te consumeren.
Want ja, dan ben je er al een beetje.
Ja.
Dus dan denk ik, nou ja, de nadruk zou een beetje moeten liggen op variatie van alles een beetje. En als je heel erg veel eiwitten wil toevoegen aan je dieet, dan heb je daar gewoon eiwit producten of eiwitpoeders voor.
Ja.
Die vind ik uitstekend voor het doeleinde. En dan hoef je niet te veel extra nodeloze voedingsstoffen via andere manieren binnenkrijgen. Dus dan beperk je toch de verzadigde vet en het cholesterol een beetje.
Ja. Maar er zitten niet specifiek dingen in eieren wat zo slecht voor je is?
Nee.
Ja, ik weet niet, eerst altijd een beetje een negatief segment over dat als je meer dan 1 of 2 eitjes eet, dat zo slecht voor je is. Ja, ik weet niet, dat is een beetje.
Nou, dat komt denk ik wel omdat er cholesterol in eieren zitten. Dus het heeft wel impact op je cholesterolspiegel. Maar ik wil juist benadrukken dat hoeveel cholesterol je eet is echt maar een klein deel van je cholesterolspiegel in het bloed. En cholesterol, een hoge LDL-waarde in het bloed of een hoge ApoB-spiegel in het bloed, dat heeft gewoon echt een heel duidelijk verband met hart- en vaatziekten. En alles wat je doet dat verhoogt is eigenlijk onwenselijk. En als je 10, 20 eieren per dag eet, verhoog je wel je cholesterol. Maar er zijn ook wel weer manieren waarop je dat in toom kan houden. En dan denk ik, ja, misschien is 1 of 2 eieren genoeg. En probeer een beetje te variëren.
Ja, oké. Okay. We hebben laatst trouwens een verrekte goede podcast opgenomen over cholesterol met Diederik. Dus wil je die nou checken? Staat op ons kanaal natuurlijk. Maar ik verwijs
verrekte
even.
Goed.
Ik vond hem echt heel goed. Dus maar gewoon heel duidelijk uitgelegd en alles. Dus even een vraagje tussendoor, Diederik. Want jij bent natuurlijk, je zei ook voor de podcast dat je niet zo fan bent van bewerkt voedsel.
Nee.
We hebben natuurlijk ook daar weer een hele goede podcast over gehad, over bewerkt voedsel. Wat zijn jouw top 3 problemen met het bewerkt voedsel? Wat zijn jouw struggles daarmee dat jij zegt als arts zijnde van oké, dit vind ik echt problematisch of slecht voor de gezondheid van de gemiddelde Nederlander?
Ja, ik denk, bewerkt voedsel bevat te veel dingen die het eigenlijk niet nodig zou moeten hebben. We hebben het over zout gehad. Dus dat verhaal sla ik dan bij deze even over, want die heb ik al verteld. Het tweede dat vaak toegevoegd wordt aan bewerkt voedsel is suiker. En ik ben een soort van vete begonnen tegen suiker. Om even dat verhaal goed uit te leggen. Je hebt suikers. Dat zijn meestal disacchariden. Dus dat zijn 2 suikermoleculen aan elkaar geplakt. We hebben de 3 suikermoleculen. We hebben glucose, fructose, galactose. Als je fructose en glucose samen plakt, dan heb je tafelsuiker, sucrose. Als je bijvoorbeeld galactose en glucose samen koppelt, heb je lactose, melksuiker. Je hebt ook nog maltose, dat is glucose en glucose. In ieder geval, waar suiker in zit, bestaat dus voor 50% uit fructose. Fructose is evolutionair gezien zeer nuttig, want het heeft namelijk de neiging om ons meer te laten eten en meer vet te laten opslaan. Super gunstig als je een aap bent en je hebt alleen maar in de zomer fruit en de rest van de winter niet. Hè? Maar dat klinkt heel suf, maar zo hebben we nou eenmaal heel lang geleefd. Maar nu hebben we het hele jaar voedsel. Wat is het probleem met fructose? Er zijn 2 problemen met fructose. Als fructose opgenomen wordt via de darm, gaat het via het bloed naar de lever. Het komt binnen bij de lever En om fructose te kunnen verbranden, wordt het eerst omgezet. En dat kost energie. Je moet geld investeren om energie, om geld te verdienen, zeg maar. Ja. Hè? Dus fructose wordt omgezet door fructokinase. En dat is een energie-demanding proces. En bij dat proces zorg je eigenlijk voor een energietekort in de levercellen. Nou, dat leidt van omvorming van ATP naar ADP. ATP heb je het recent nog een keer over gehad.
Ja.
ADP naar AMP. En AMP wordt uiteindelijk omgezet naar urinezuur. En urinezuur hebben we het al even over gehad. Urinezuur leidt tot bloeddrukverhoging. Doordat bloedvaten gaan samenknijpen en doordat er hormonen worden gemaakt die bloeddruk verhogen. Dus gek genoeg leidt het eten van suiker dus tot het verhogen van de bloeddruk. Het tweede probleem is dat fructose wordt dan verder afgebroken en komt dan uiteindelijk in de citroenzuurcyclus terecht. Nou ja, die is verzadigd, want er komt een hele bak fructose tegelijkertijd binnen. Dus daar wordt geen energie uit geproduceerd, maar dan komt citroenzuur uit en dat wordt omgezet in vetzuren. Dus hoewel je zou denken, als je suiker eet, eet je toch geen vetten, zorgt jouw lever ervoor dat de fructose uit suiker omgezet wordt in vetzuren. Dus vet ontstaat uit de consumptie van suiker. En dat gebeurt bijvoorbeeld niet bij glucoseopname. Of in ieder geval in een andere, mindere mate. Dus je hebt dat bloeddrukverhogende effect via urinezuur. En je hebt een vetopstapelend effect. Wat gebeurt er bij vetopstapeling in de lever? Ontstaat insulineresistentie. Er worden heel veel vetzuren de bloedbaan ingeslingerd. Dat komt in het spierweefsel te zitten. En dat zorgt ook weer voor insulineongevoeligheid. Leververvetting, hoog bloeddruk. Dus dat zijn allemaal hele ongewenste effecten van suiker. En dat wordt dus massaal toegevoegd aan bewerkt voedsel. Ten eerste om de smaak vaak te verbeteren. Want mensen zijn dus geprogrammeerd om fructose heel erg lekker te vinden. Ook wel vaak voor de houdbaarheid. Want wat bewerkt voedsel is, is vaak ingeblikt, ingepakt. Met als doel het ook over een week nog te kunnen verkopen. En de combinatie van die zouten en die suikers toegevoegd, die voorkom je als je zelf je producten bereidt. Je koopt het vers, het hoeft niet houdbaar te zijn. Je voegt er geen extra suiker aan toe. Je voegt er alleen maar toe wat je zelf nodig hebt om het gerecht te maken. En het derde wat vaak ontbreekt is de vezelhoudendheid. Dus de vezels die je mist in bewerkt voedsel. Terwijl je die vezels nodig hebt voor een goede darmflora, voor een goede stoelgang, voor het beperken van het risico bijvoorbeeld darmkanker. Dat mis je ook uit bewerkte voeding. Dus het is vaak wat er aan toegevoegd wordt en het ontbreken van vezels, wat die bewerkte voedingsproducten zo ongunstig voor je gezondheid maken. Dus je moet zelf de ingrediënten in de hand nemen. Je moet zelf besluiten en beslissen wat er in je lijf komt. En zodra jij het voedingslabel inspecteert, moet je echt wel een soort van diepgaande diëtistische kennis hebben om goed te zien wat er allemaal echt ingestopt wordt. Want er staat vaak niet ingrediënten dubbele punt suiker. Of soms staat er nog, er zijn geen toegevoegde suikers, maar dat wil niet zeggen dat er geen suiker in kan zitten. Word je soms toch nog wel verleid om te denken dat het een gezond alternatief is. Terwijl dat dus niet altijd zo is.
Oké, ja, duidelijk. Duidelijk verhaal. Ja, ik had de vraag opgeschreven, koolhydraten, slecht of niet? Maar ik denk dat we dan weer terugvallen op het gedeelte van het bewerkte voedsel.
Ja.
Want er zijn altijd heel veel anti-koolhydraatfanaten, noem ik het maar even, die op TikTok voorbij ziet komen dat koolhydraten zijn de vijand, et cetera. Maar dat gaat dan denk ik meer om de koolhydraten waarvan suikers en vezelarme producten.
Ja, kijk, koolhydraten in essentie zijn natuurlijk gewoon belangrijke brandstoffen.
Ja.
Koolhydraten zoals glycogeen, zetmeel, dat bestaat hoofdzakelijk uit glucose. Er zit geen fructose in, dus in die zin is het koolhydraat bevattende producten is niet zo'n probleem als het geen suiker bevat. Maar suiker en koolhydraten vallen natuurlijk in principe onder één hoop. Dus koolhydraten waarvan suikers, dus koolhydraten 100% zonder suikers, dat is dan nog wel oké. Maar koolhydraten geven weer de glucosepieken en de insulinepieken, die soms heel erg leiden tot dat yo-yo-effect, waardoor het weinig verzadigend werkt. Maar de koolhydraten in bijvoorbeeld peulvruchten of in groentes die met heel veel vezels gepaard gaan, die hebben dan een zogenaamde lage glycemische index, dan komt die glucose juist heel geleidelijk aan vrij. En een deel komt dan ook als vezels bij de darmflora terecht. Nou, die vieren dan ook een feestje, want dat is voor hun een soort broodmaaltijd, letterlijk en figuurlijk. Dus dat is niet zo'n probleem. Ik denk wel dat koolhydraten uiteindelijk ook belangrijke nadelen hebben en dat je die niet in overmaat in je dieet wil hebben. En in veel bewerkte voeding zit vaak veel koolhydraten.
Ja, oké.
En brood zit heel veel suiker in. Je staat er niet bij stil hoeveel suiker er toegevoegd wordt aan brood. Hoe zachter het broodje, hoe meer suiker ze gestopt hebben.
Hoe zou jij brood... hoe doe jij je eigen broodboodschap in de supermarkt? Waar kijk je naar? Zeg maar, wanneer weet jij als arts zijnde van... Ik weet, dit brood moet ik hebben in plaats van al die andere dingen waar dus veel suiker in zit.
Ja. Ik wil bijna zeggen niet. Gewoon zelf je brood maken.
Oh ja, je hebt een eigen broodmachine. Ja. Dat is waar ook.
Ja,
nou, dus top. Dan antwoord waar niemand dat aan heeft.
Nee, in de vorige podcast kregen we best wel veel cliënten in de Android Health Clinic. Die zeiden, ik heb door jou broodmachine gekocht. Ja, wat goed.
Dus dat, positieve impact.
Ja, want dan kan je moet er een beetje suiker aan toevoegen. Hè? Begrijp het niet verkeerd. Want anders wordt het gewoon een stuk karton. Hè? Dus je hebt het wel nodig. Mm. Dus je moet eigenlijk het stugge, het harde brood hebben waar weinig zacht in zit. Want zacht is vaak door de suiker. Maar het liefst maak je het zelf. Dan heb je grip. En dat bedoelt dus weer met onbewerkt voedsel. Dan heb jij grip op de ingrediënten. En word je niet genaaid door de voedingsmiddelenindustrie.
Ja. Broodmachine, code Doc Didi.
korting,
nee. Helaas, misschien om het wel kunnen regelen. Maar dat... We hebben het nu natuurlijk best wel gehad over koolhydraten. Waarvan suikers. Ik weet dat heel veel mensen houden van die witte monster. Waar dat is. Die zo slecht voor je is, hè? Want daar zitten zoetstoffen in. Jouw favoriete Cola Zero. Ik heb er natuurlijk extra wat voor je meegenomen. Zoetstoffen. Ja. Ik heb de vraag opgeschreven. Slecht of de oplossing voor oneindige suikerconsumptie? We hebben natuurlijk vorige podcast gehad over overgewicht en wat de oorzaken daarvan zijn. En dat er natuurlijk overconsumptie plaatsvindt. En het probleem van bewerkt voedsel, de big food, is natuurlijk dat er oneindig veel suiker in zit. Lekkere smaakprikkels. Zoetstoffen. Wat kan je daarover vertellen?
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door MyProtein. Wil jij de lekkere kortingen? Ga dan naar de app, in de App Store of de Play Store of ga naar sportpoeder.nl.
Dat het een beter alternatief is dan suiker. Want het hele verhaal over glucose en fructose, wat ik net heb verteld, dat is natuurlijk met name bedoeld om mensen te laten begrijpen waarom het nadelige consequenties kan hebben voor je levergezondheid, je insulinegevoeligheid, dat soort zaken. Voor het verhaal is het denk ik goed om onderscheid te maken tussen de kunstmatige zoetstoffen en de polyolen. De kunstmatige zoetstoffen zijn zoetstoffen zoals acesulfaam K, aspartaam, saccharine, sucralose.
Die zit hierin.
Als het in de meeste drankjes zit acesulfaam K en aspartaam.
Aspartaam. Ja, deze zit sucralose en ja. Acesulfaam K.
Ja, dus dat zijn de... Dat zijn stofjes die geen calorieën bevatten voor de mens. Hè. Dus ze bevatten wel calorieën, maar het is niet verteerbaar. Dus het wordt niet opgenomen als energiebron. Maar dat is 200, 300, soms wel 400 keer zo zoet als suiker. Dus je hebt ook maar een heel klein beetje nodig. Dus dat zijn de kunstmatige zoetstoffen. Daar is verschrikkelijk veel onderzoek naar gedaan. En er zijn nog geen harde conclusies over dat het schadelijk is voor de gezondheid. Sommige mensen met specifieke stofwisselingstoornissen zoals fenylketonurie mogen er niet alle zoetstoffen hebben. Dat soort dingen kunnen mensen allergisch of overgevoelig voor zijn. Kijk, dan is het natuurlijk sowieso geen goed idee.
Mm-hmm.
Maar voor de meeste mensen heeft het geen gezondheidsnadelen. En als we dat na 30, 40 jaar onderzoek niet hebben kunnen identificeren, dan verwacht ik ook geen grote problemen. Kijk, ik kan niet uitsluiten dat we over 50 jaar... bevolkingsonderzoek hebben gedaan waarin we toch zien dat mensen met kunstmatige zoetstoffen een x% verhoogd risico hebben op een bepaalde aandoening. En het heeft ook wel zeker een hele kleine beperkte invloed op bijvoorbeeld insulineafgifte. Maar het is wel beter dan suiker. Dat is mijn optiek. Je hebt ook de polyolen. Dat zijn de zoetstoffen die heel erg afgeleid zijn van suiker. De bekendste daarvan is sorbitol. Je hebt nog xylitol, erythritol. Dus dat zijn eigenlijk suikers. Alleen ze hebben een hele laag calorische waarde. Dus er is nog steeds energie die vrijkomt bij de verbranding. En het nadeel daarvan is een beetje, los van het feit dat ze dus nog steeds wel energie bevatten, dat ze...
Darmklachten?
Als het ware toch verteerd worden door darmflora, daar lucht kunnen genereren en krampen en dat soort dingen. Dus als je last hebt van buikpijn en je drinkt veel zoetstoffen, dan is het echt wel eens interessant om dat dus gewoon een paar weken niet te doen. En te kijken of je daar betere darmfunctie aan overhoudt. Er zijn recent twee studies verschenen over xylitol en erythritol over dat het de kans op bloedstolsels en dus daarmee hart- en vaatziekten kan verhogen. Als je, en dat is, daar stoor ik me dan ontzettend aan, want die conclusies worden natuurlijk met grote krantenkoppen gebracht. Hè? Dus verhoogde spiegels van xylitol leiden tot trombogeniciteit en dus hart- en vaatziekten. Maar als je dan goed naar de data leest, dan hebben ze dus gekeken naar bloedspiegels van mensen met bijvoorbeeld xylitol. Als ze 8 uur gevast hebben. En dan weet je, eigenlijk als leek natuurlijk niet, dat wij mensen ook dat soort stoffen maken. Dus wij produceren die stoffen zelf ook.
In het...
Dus als wij dat in het bloed meten, als we aan het vasten zijn of als we nuchter zijn, dan meten we niet de zoetstoffen uit de voedingsmiddelen, maar de eiwitproductie. En als ze muizen volstoppen met hele hoge doseringen van die zoetstoffen, dan zien ze bepaalde effecten. Maar dat halen wij bij lange na niet, zelfs niet als we 4-5 liter frisdrank drinken op een dag. Dus de conclusies die ze daaruit trekken, die kloppen niet helemaal en zijn helemaal niet van toepassing voor de mensen die af en toe frisdrank drinken met zoetstoffen. Dus ik vind dat een beetje een verkeerde interpretatie, en dat zet de zoetstoffen onnodig in een kwaad daglicht. Dus mijn take op dit alles is, het is een gezonder alternatief voor suiker. Ik denk dat de gezondheidsconsequenties even op allergische reacties en darmproblemen na, dat die heel beperkt zijn. En dat het uiteindelijk altijd beter is om water te drinken. Maar ja, helemaal geen zoetstof. En dan elimineer je al die potentiële risico's.
Maximaal een halve liter per dag is.
Nou ja, zo zou je het kunnen zien. Maar als jij het echt af en toe lekker vindt om een colaatje te drinken of bitter lemon, pak dan toch maar gewoon liever de zero variant.
Ja.
Ik denk dat je met die zoetstoffen minder kwaad op de hals haalt dan met suiker.
Ja, want dat is dus wel een vraagje. Want er wordt altijd gezegd, ja, zoetstoffen, dat zou voor kanker kunnen veroorzaken.
Ja.
De meeste onderzoeken duiden dus aan dat je echt liters per dag moet drinken om dat te halen.
Ja.
Maar zou je dan niet kunnen stellen, dus dat is dan een stelling, en dan moet de luisteraar ook eventjes goed aandachtig luisteren of kijken met wat ik bedoel. Als je dus voor de normale cola zou gaan, bij wijze van spreken, en je drinkt daar, ik zeg maar wat, 2 liter per dag van. Dat kan dus voor overgewicht veroorzaken.
Ja.
Wat dus sneller gepaard gaat met kans op kanker.
Ja.
Dat is wat we in de vorige podcast hebben besproken.
Ja.
Is dan niet de kans groter dat je suikerconsumptie hoog, dat dus sneller kanker veroorzaakt dan je zoetstofconsumptie wat tot kanker leidt?
Zeker. Dus daar gaan mensen aan voorbij, die zoetstoffenbesje. Natuurlijk weten we niet het hele verhaal. We weten misschien 95% van het hele verhaal. En dat ziet er vooralsnog prima uit. Maar dat stukje onzekerheid, daar maken we ons soms zorgen om. Om kleine studies die bepaalde verbanden leggen die niet zeker zijn. Met allemaal confounders enzovoort. Maar suiker, daarvan weten we heel goed dat het wel hele duidelijke nadelen heeft. Dus dan vind ik zoetstoffen beter alternatief en water het beste alternatief. Dus dat is een beetje mijn boodschap. Ga niet zero drinken omdat je denkt dat zoetstoffen slecht zijn. Ga dan water drinken als je tegen zoetstoffen bent.
En niet weer die cola.
Nee.
De normale dan. Hè?
Dat hele verhaal over fructose wat ik vertelde, dat is vooral van toepassing als die suiker in 1 klap langs je lever komt. Dan heb je enorm veel energiedepletie, vorm van urinezuur en vetopslag. Dus wat heb je het liefste? Als je suiker eet of drinkt, niet in grote concentratie in 1 keer. Nou ja, als je cola drinkt met suiker, dan is er niks anders aanwezig in die vloeistof dan suiker. Dus dat is gewoon een soort frontale aanval op je levensstofwisseling. Maar als je dan kiest voor suiker, kies er dan voor aan het einde van de maaltijd, bijvoorbeeld. Of suiker verpakt in een product met vezels, bijvoorbeeld. Even denken, oh ja, fruit, bijvoorbeeld. Dus zorg ervoor dat die suiker vermengd is met andere voedingsstoffen of aan het einde van de maaltijd. Dus een toetje is minder problematisch dan iets wat heel veel suiker bevat als ontbijt. En geeft het ook veel minder glucose pieken.
Ja, oké. Okay. Ja, ik vond het wel een interessante stelling. En ik denk dat het ook wel goed is om daar rekening mee te houden. Want iedereen maakt zich altijd zo druk over de kanker die je krijgt van zoetstoffen. Maar maak je maar eens druk over de kanker die je krijgt van suikers, drinken.
Ik maak me meer zorgen om de kanker die ik krijg van degene die naast mij zit te roken. Of de luchtvervuiling of overgewicht of nou ja, noem maar een paar 100 andere dingen die veel kankerverwekkender zijn.
Ja.
Daar moeten we ons zorgen maken.
Ja, ja, het moeilijke is ook, tegenwoordig is de kans op kanker zodanig hoog dat je niet weet waar het precies vandaan komt.
Nee, maar dat
het is natuurlijk een levensstijl, zijn heel veel verschillende variabelen. En dat kan inderdaad door die zoetstof zijn. Maar
ja,
kans is groter door een nalatige levensstijl natuurlijk.
In individueel geval kun je nooit de oorzaak vastleggen. Zelfs bij longkanker weet je nooit 100% zeker dat het door roken kwam of dat je gewoon zo'n pechvogel was die zonder roken ook longkanker had gehad. Zelfs bij een melanoom, dus huidkanker, ja, we zullen wel denken dat het aan een zonlichtblootstelling ligt. En overal algemeen genomen is dat ook zo. Maar voor een individueel geval had je het misschien ook door genetische factoren sowieso kunnen hebben. Dus je weet het nooit zeker. Dus je kan niet zeggen, ik heb darmkanker, dat zal door die verdraaide zoetstoffen komen. Dat kan niet.
Ja.
Dat kan je niet meten.
Oké, okay, nou Diederik, ontzettend bedankt weer voor jouw wijsheid en kennis. Voor de luisteraar, ik hoop dat dit een beetje wat duidelijkheid schetst over die zogenaamde ongezonde dingen die je telkens op je sociale media zoals TikTok en Facebook en Instagram voorbij ziet komen. Ik hoop dat je het interessant vond. Laat even een like achter. Klik op die abonneerknop. Zou je ons heel erg mee helpen. Ben je nou via Spotify aan het luisteren? Laat even 5 sterretjes achter. Klik op die volgknop om al tot de hoogte te blijven. En wil je nou meer ingaan op gezondheid? Check dan eventjes Diederik zijn eigen healthcast. Waarbij hij in gesprek gaat met artsen en wetenschappers. En zo ben je altijd op de hoogte van de meeste waardevolle en transparante content. Want ja, daar zorgen we altijd voor. Diederik, ontzettend bedankt weer. En goeie dag gewoon verder. Ciao.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door jouwgezondheidstest.nl. Kamp jij nou al langere tijd met klachten? Of wil je testen of je wel gezond bent? Ga dan naar jouwgezondheidstest.nl en laat je adviseren door een arts.